Radio 1. NTR.
Mangiare. Meesterkok in Mavis Hofwijk over de rol van groente in de Surinaamse keuken. Wijnschrijver Nicolaas Klei over wijn die eigenlijk geen wijn is. Jona Freud geeft college over de Deense chefkok René Redzepi van Noma. En de jongste bediende probeert een echte Redzepi te maken. Uw presentator is Petra Possel.
Welkom bij het kook en eetprogramma Mangiare, live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er, zoals u weet, iedere twee weken. U kunt reageren, mangiare@ntr.nl. Twitteren kan ook, hashtag Radio Mangiare. We gaan het dus hebben over Redzepi en zijn Noordelijke cuisine. We gaan het hebben over vruchtenwijn. Nicolaas Klei komt van alles laten proeven en vertelt daar wat over. En ja, ik moet het eerlijk zeggen, luisteraars. Wij zijn hier verwend met een deel van het buffet, het Surinaams buffet van de koningin van de Surinaamse keuken, Mavis Hofwijk. Wat een eer dat u bij ons wilt zijn. Dank u wel. U heeft fantastisch gekookt. En ja, het is nu even moeilijk voor ons, want wij moeten gaan praten. Maar eigenlijk willen we alleen maar gaan eten. Dat dilemma hebben we wel vaker. U bent de koningin van de Surinaamse keuken. U bent de kokkin van de Bijlmer. U catert, u maakt buffetten voor feesten, partijen. U kookt de deksels van de pannen. En u doet dat al heel erg lang, want we hebben net uitgerekend dat u 76 jaar bent. Dat klopt, hè?
Ja.
Hoe houdt u dat vol in vredesnaam? Het is zwaar werk. Toch?
Nou, mijn vorige beroep was ik zweminstructrice. Ik heb veel aan sport gedaan in mijn jonge jaren.
Conditie.
Misschien dat mede geholpen heeft dat ik nog kan lopen en even alles doen.
Ja, want u heeft het drukker dan ooit. Wij hoorden over uw agenda dat u vorige week iets heeft, deze week, morgen en ga zo maar door. Wat moet ik me dan voorstellen? Hoe groot zijn die buffetten dan? Bijvoorbeeld morgen?
Morgen is niet zo groot, 50 man. Mm-hmm. Dat moet ik dan naar Nijkerk brengen. En zondag is 22 personen.
Een diner.
En, ja, en nog eentje van 25.
Doet hij dat allemaal zelf?
Ja.
Al die...
ja.
En wat zit er dan standaard in zo'n buffet? Wat gaat er altijd op tafel?
Nou, we maken klaar wat de klant vraagt. Soms overleg als hij niet... als het meestal Hollandse mensen die nog niet echt bekend zijn met de Surinaamse keuken, die kunnen dan vragen, kunt u meehelpen?
Ja. En wat zegt u dan tegen Hollandse mensen die het nog niet zo goed weten? Neem maar rotti?
Nou, of... soms. Soms. Omdat rotti dus echt goed ingeburgerd is al bij de Hollanders.
Ja.
Het is bekend, de pannenkoek. Dat spreekt iedereen aan.
Ja.
De aardappels. De kousenband heeft zijn intrede gedaan al ik weet niet hoeveel jaar al. En de kikkererwten is ook bekend. Dus...
misschien zou u dan eerder voorstellen pom te nemen? Of kent iedere Hollander inmiddels ook wel pom?
Pom kennen ze goed nu.
Wat kennen ze nog niet goed?
Goed.
Ja, en wat kennen ze nog niet goed?
Even kijken, dus als je een buffet samenstelt, moet je eerst kijken wie de klant vragen. Wat voor soort mensen krijgt u? Heeft u ook vegetariërs? Het hele...
riedel aan vragen, ja.
En dan ga je dan een buffet samenstellen voor de klant.
Ja. Maar stel, uw klant is Nicolas Klei. Daar zit hij. Nicolas Klei woont in het chique Oud-Zuid.
Ja, dus hij zit goed in zijn slappe was.
Dat denk ik dan ook. Dat denk ik dus ook. Dat dacht ik ook al.
In een kelderwoningje in Oud-Zuid.
Hij zit in een armoedig kelderwoningje in Oud-Zuid... en moet zijn stukjes bij elkaar schrijven. We weten allemaal dat het geen vet... Maar hij geeft een verjaardag. En er komen allemaal journalisten, schrijvers, muzici...
Oh ja.
Lieve, vriendelijke mensen,
ja,
denk ik.
Dan,
en ze houden van wijn, maar dat is even iets anders.
Dat
is van later zorg.
Dan stellen we bijvoorbeeld de pom wel.
Wel en, de pom.
Chinese biefstuk.
Ja.
Dat is een van de duurste ook.
U heeft gelijk. Zet maar goed op de rekening.
Precies.
Ja, en dan misschien een pastei erbij.
Ja.
Want pastei hoort bij pom eigenlijk.
Omdat het wat meer zwaarte geeft? Of
niet direct. Volgens de culturen.
Aha, oké.
Okay. Ja, die twee moeten samengaan. Als je bij een Surinamer pom krijgt... is er altijd een stuk pastei ernaast. En het buffet kan dan verder uitgebreid worden met een visgerecht. Of andere gerechten die geen vlees hebben.
Maar u komt hier binnen met een gedroogde vis, dat is een witty-witty.
Dat is een heel ander verhaal.
Ja, want dit ruikt,
die gedroogde witty hoort bij de okersoep, de... cassavesoep, de grietbana soep. Je maakt eerst een bouillon met die gedroogde vis in. Dat geeft een heel heerlijke smaak. En dan haal je hem eruit vanwege de graten. En dan doe je de zoutvlees, kip, gebakken kip kan er ook bij. En dan de andere ingrediënten. De geraspte banaan. Met de cassave erdoorheen. Of de Chinese taier. Dus het hangt ervan af wat voor soep je wil koken.
Ja.
Er zijn heel veel soorten Surinaamse soepen.
Ja.
Nou, maar meestal is dus die droge vis als een...
voor de bouillon te maken.
Voor de bouillon te maken.
Klinkt het goed, Nicolas Klei, wijnschrijver, omfietsman?
Heerlijk. Ik denk alleen nu dat ik nergens meer een broodje pom lekker vind... nu ik deze heb geproefd.
Want jij bent
en die soep
hier al...
lijkt me ook heel goed, want ik heb die vis even geroken. En het is heel intens en hartig. En om eens even iets geleerd te zeggen... als je iemand nou wil uitleggen wat umami is...
Ja.
Daar ligt hij. En hij is ook zo mooi dat je hem aan de muur kan spijkeren.
Ja, hij is prachtig. We hebben hem ook al... Ik denk dat we hem ook eventjes gewoon op onze site zetten... en op onze Facebookpagina en zo. Hij is echt schitterend. Doe jij dit eigenlijk wel eens trouwens, Nicolas? Surinaams eten, broodje pom dus blijkbaar.
Broodje pom, broodje bloedworst. Als je zo van de markt komt en het wordt richting 12:30... en de maag begint te knorren. Ja, dan, heerlijk.
Dan is het voor ons een enorme overgang... om straks ook even te gaan praten over René Redzepi. Dat is dat is een hele andere kost, hè, Jona?
Nou, toch zie ik ook wel weer een link. Want Memphis heeft allerlei uitheemse groenten meegenomen. Hè? Tenminste, Surinaamse groenten.
Ja.
En Redzepi is natuurlijk ook heel erg van de groentes en de blaadjes en de vruchtjes. Allemaal dingen die Memphis hier op tafel heeft gelegd.
Ja.
Dus dat is natuurlijk een link.
Maar hij hocus pocus er nog mee.
Janneke
Kuiper, onze jongste bediende, is daarmee geconfronteerd.
Ja, nee, de brug tussen René Redzepi en mevrouw Hofwijk is net zo groot als de brug tussen Paramaribo en Kopenhagen, ben ik bang. Het wordt echt een vrij absurdistische oefening die ik aan het eind van dit programma zal presenteren.
We spreken over een grote spagaat.
Ja, ja.
Maar, want je moest ook iets met schuimpjes en dan inkoken en uitkoken en opdrogen.
Gelukkig is er altijd voor voor dolende journalisten zoals ik is er altijd het instituut de New York Times. En die stellen altijd de vragen die wij eenvoudige niks nutten maar vergeten. En dat is, meneer Redzepi, welke van uw gerechten kunnen mensen wel thuis maken?
Ja, dat is een hele belangrijke.
En dat zijn er maar liefst twee uit de tienduizenden gerechten die Redzepi heeft verzonnen. En één van die twee kan dan ook nog in de designkeuken die wij hier op kosten van de publieke omroep hebben ingericht.
Dat is de waarde van 325 euro.
Ja,
max.
Daar ga je al snel naartoe. En dat is, dat heet langoustines met oesters en zeewier. Maar dat zie je er niet aan terug.
Juist.
Oké, okay, want
dus het
wordt uiteindelijk
vermomd
een
in een schuimpje of zo?
Rotstafereeltje.
Overigens, die geheel verzorgde keuken hier, die is ook Noordic. Hè? Die komt van een hele grote,
ja,
grote keuken.
Absoluut.
Keuken-woonhuis waren gigant.
Heel minimalistisch ingericht.
Zo zou je het kunnen zeggen. Goed, luisteraars, het is kortom een potpourri vandaag. Het zijn allemaal smaken, landen en windstreken die samenkomen. Nicolas Kleij gaat straks vruchtenwijn toelichten. Nicolas, dat is een avontuur, want vruchtenwijn is geen wijn. Nee. Dus jij moest een beetje uit je comfortzone komen.
Ja, helemaal. En ik moet ook bekennen, voordat jullie ineens zeiden we gaan het daarover hebben, ik ook nooit over vruchtenwijn had nagedacht, behalve dat ik het kende uit Agatha Christie en andere Engelse romannetjes waar in ieder dorp wel een pittoresk oud vrouwtje zit dat dan brouwt en dan komt de dominee, een glaasje wijn, dominee, oh nou, heerlijk. En die rolt dan naar het toetertje zat de heuvel af. En
natuurlijk de avonden, Frits in de avonden.
Bessenappel. Maar dat was iets uit een fabriek.
Bessenappelwijn, ja. Hè? En dat
een
is
frisse Rijnse drank.
Zo is het. Mm-hmm. Zo is het. Maar je kende die, je moest uit je comfortzone komen. En was dat prettig? Of, want het is namelijk eigenlijk zo ontstaan. Ik dacht dat er een trend was.
Een trend.
Iets hips. Nee, ik kreeg in restaurants steeds vaker als aperitief een vruchtenwijn aangeboden. En toen dacht ik, hey, kijk nou, we gaan een kant op. Dat is jou niet opgevallen.
In mijn klein burgerlijke bestaan heb ik dat nog niet meegemaakt. Ik heb één keer van een Engelse vriend zilverbergbastwijn te proeven gekregen.
Kijk, en dan komen we weer bij Redzepi, hè?
Want die serveert dat ook.
Dus die link is er meteen.
En hij doet nu waarschijnlijk met pittoreske mossen erbij. Maar dat rook ernstig naar nare Odeklonje.
Goed, we praten hier straks over door. Mavis Hofwijk, die zit naast mij. Koningin van de Belmen, zoals ik al zei. En van de Surinaamse keuken. Ze is in 1939 in Suriname geboren. Waar u als kind al de kok in huis was. U kookte op houtskoolvuur nadat uw moeder vrij vroeg in uw leven is overleden. Dus u was genoodzaakt, hè, om kok te zijn. Hoe vond u dat eigenlijk toen?
Nou, ik weet niet. Je bent 10 jaar oud. Dus je hebt nog geen echte gedachten over hoe iets zou moeten. En wat je eigenlijk moet doen. Wat je voorgeschoteld kreeg. Mijn vader zei dan, probeer dat te koken. Nou.
Ga je gang.
Ga je gang.
En wat was dat dan?
De rijst was nooit gaar. En de bakkeljauw zat vol graten. En ook nog schubben.
Oh.
Maar ja, ik wist niet beter. Dus ik liet maar koken. En we moesten het maar opeten.
En dat werd steeds beter, denk ik, toch?
Het werd steeds beter, ja. Want op een gegeven moment nam mijn vader toch een vrouw in huis. En het was niet de eerste. Het waren twee vrouwen zijn er geweest. En die hebben mij dus het een en ander bijgebracht.
Ja.
Later, toen ik 12 jaar oud was, ben ik bij een tante ook gaan inwonen. En daar heb ik nog meer geleerd. Bij mijn zuster ook. En die heeft mij dus het Chinees koken, want die is helemaal Chinees. Ze is ook met een Chinees getrouwd geweest. En die heeft mij dus een aantal kneepjes van de Chinese keuken
Geleerd.
Ja.
Want uw keuken, is dat, hoe moet ik dat nou zien? Is dat heel sterk Chinees georiënteerd? Of veel meer ja, Creools of Javaans? Of hoe ligt dat?
Nou, tijdens het koken, wat je dan voorhanden hebt, gooi je bij elkaar. Het is niet, hoe moet ik het zeggen? Een paar weken terug vroeg National Geographic mij ook als ik kon uitleggen welke Chinese invloeden in de andere culturen terecht zijn gekomen. Ik zei, dat is een beetje moeilijk te
te traceren.
Uit te zoeken. Maar ja, we zijn achter een paar dingen gekomen.
Zoals?
De Creoolse keuken bijvoorbeeld, die is gaan wennen aan tijdens het koken ook nog een wat vichin bij te gooien. Een beetje sio. Of een gember, knoflook. Zijn andere culturen en ingrediënten.
Ja.
Nou, maar je hebt niet specifiek een gerecht waarvan je zegt het is Creools en er is niet een andere cultuur bij.
Nee, het zijn eigenlijk het zijn allemaal mixgerechten. Zoals de hele bevolking natuurlijk in Suriname ook.
Ja.
Volledig mix, u zelf ook. Weet u zelf nog wat voor moxie u bent? Of,
Hollands, Afrikaans en Chinees.
Mm-hmm. Dan hebben we de hoofdingrediënten wel te pakken.
Ja, en even kijken. Nee, dat was het. Wat de samenstelling van mij betreft.
Als, u heeft uw hele leven lang gekookt. U bent door omstandigheden heel vroeg begonnen met koken. En u kookte altijd op houtkoolvuur thuis. In de eerste jaren althans.
In een koolpot deed je dus houtskool. Vuur erbij. En als het goed brandde, nou, pannetje erop. Maar later verhuisden we naar de, hoe noem je dat, de kooktafel.
Ja.
In het Surinaams zeggen we brandmeri.
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 Ja.
Ja, dat was een stenen tafel. En daarop had je dus die driepoot. En daar tussenin onder die brandende kolen. En erbovenop je
de pan
met het eten.
Ja.
Ja.
Want ik zag nu dat u ook cursussen geeft op houtkool koken. Dus dan is de cirkel of
niet,
dat u...
Niet nu.
Heeft u gedaan?
Is een voorstel die ik heb gedaan.
Ah.
Om mensen die dus, of organisaties of scholen of wat dan ook, maar die dus dingen uit vroegere jaren aan anderen willen laten zien.
Ja.
Een evenement bijvoorbeeld waarbij je met eten, als je stel al deze groentesoorten die hier op tafel zijn, je gaat dat verdelen onder een aantal gasten die erbij zijn. Jij gaat de taierblad maken, jij de bitaviri, de ander de oker of de sopropor.
Ja.
Nou, dan ga je erbij vertellen hoe je het kunnen doen.
Laten we dat dus min of meer doen zonder houtskool erbij. Maar de hele tafel, er staat hier een enorme mand op tafel met allemaal groenten. De meeste groenten die wij hier in Nederland niet kennen. U koopt die, waar koopt u die? Bij de importeur? Bij de...
Op de markt.
Op de markt.
Ja.
Het is allemaal groen. Dat is de overeenkomst.
Een paarse aubergine heeft ze.
Ah, een paarse aubergine. Ja, en ik zie ook trouwens een rode, gele pepers.
De Surinaamse aubergine.
Is dat de Surinaamse aubergine?
Ja.
Die is veel dunner, of?
Ja, die is een smalle variant. Want de Hollandse is een beetje aan de gezette kant.
Aan de grote kant, hè?
Is de smaak ook anders, Mevis?
Ja, die ziet er anders uit.
Smaakt die ook anders?
Ja, heeft een sterkere smaak. En
Want wat ligt hier op tafel? Die grote bladeren. We hebben hele grote bladeren.
Dat is de taaierblad.
Mm-hmm. Wat doe je daarmee?
Maar, nou, steeltje eraf. De bladeren worden eerst gewassen met de handen of met een doek in ruim water. Want die bladeren, die, als ze nog aan de steel, die groeien dus zo.
Ja.
Dus je hebt voor alles dat erop kan vallen. Stof, noem maar op.
Precies, ze zijn plat dus, en groot, ja. En ze vangen veel vuiligheid.
Ja.
Schoonmaken.
Nou, die moet je dan eerst goed wassen.
Ja.
Het zij in een sopje of water met zout.
Sopje eventueel ook?
Wat? Dat zou kunnen.
Ja?
Dat doen sommige mensen wel.
Ja?
Ja.
Oké.
Okay. alleen moet je dat goed spoelen.
Ja, zeker.
Ja.
Anders heb je weer zeep. En die soppelpo, hè, dat ziet er een beetje uit als een soort hele oude komkommer. Of een komkommer met rimpels.
Komkommer met rimpels, ja.
Ja, dat is een hele oude komkommer. Maar wat is uit het bejaardenhuis komkommer is dit? Maar wat is de smaak van soppropo?
Een bittere smaak. Maar een lekkere bittere smaak.
Hoe maak je dat, soppropo?
Je kan hem in de lengte doormidden snijden. En uithollen met een lepel. Goed uithollen, goed schoon krabben.
Ja.
En dan in schuine plakjes, heel dun, snijden. Je kan hem dus met een beetje zout kneden. Dat het bittere, ja, niet iedereen houdt in mij, maakt het niet uit. Hij mag nog zo bitter zijn, ik eet hem toch op. dat is dus één manier om dus die soppropo klaar te maken.
Ja.
Dus om schuin snijden, heel dunne plakken. En even in gefruite uitjes meebakken. Je mag tomaat erbij doen. En zoutvlees of ander vlees. Maar je kan hem ook zo heel laten. En dan in flinke stukken, zeg 5 of 10 centimeter... En dan uithollen.
Ja.
En vullen met klaargemaakte gekruiden, gehakt.
Oh. En dan heb je een hapje, zeg maar.
Ja.
Een soort snackachtig hapje.
Ja.
Jona Freud, mijn steun en toeverlaat, rechterhand, linkerhand en welke hand dan er nog overblijft. Jij kent mevrouw Mavis al lang. Je hebt al veel en vaak met mevrouw Mavis te maken gehad. Vertel.
Ja. Dat is inderdaad al een hele tijd geleden. Ik zit even na te denken waar de eerste keer is dat we elkaar zagen. Maar dat was al ver voordat het boek uitkwam.
In 2008 is er een boek verschenen dat heet Mavis Kookt.
Ja,
de Surinaamse keuken volgens Mavis Hofwijk. Een heel mooi boek. Maar het is niet meer te krijgen.
En mevrouw Mavis die heeft haar bedrijf. Dat zit in een garagebox. Onder een parkeergarage in Zuidoost, hier in Amsterdam.
De Bijlmer, ja.
En ik zal nooit vergeten het moment, de eerste keer dat ik daar binnenkwam. Want dan denk je dat je dus in een soort van garagetje binnenkomt. En daar achter die deuren was een enorme bedrijvigheid, waar alles, maar dan ook echt alles om eten draait. En er zijn sinds die eerste keer dat ik daar was, ja, ik heb een verslaving gekregen eigenlijk aan de chow mein van Mavis. Die ik echt de allerlekkerste vind die ik ooit in de wereld geproefd heb.
Kan je vertellen wat chow mein precies is?
Het is een mie-gerecht, maar er zit een saus in met kip. En alleen Mavis heeft haar eigen recept voor die saus. Want daar gaat het om.
Ja, dat is
er zijn
geheim,
jaren geweest dat ik gewoon, nee, volgens mij is niks bij Mavis geheim. Je kan ook rustig daar. Je kan ook bijna 24/7 daar binnen lopen. Want ze is altijd aan het werk, in mijn idee. Ik bedoel, ze begint 's ochtends om 5 uur en ze houdt 's nachts om 3 uur op.
Is dat nog steeds zo, Mavis? Ja?
Ja, dat kan ze nog steeds. En je kan daar dus altijd even binnenlopen als je bijvoorbeeld behoefte hebt aan die chow mein saus.
Ja.
Want dan heeft ze dat in grote potten ergens staan. En dan schept ze wat uit en dan neem ik dan mee naar huis. En dan kan ik thuis de chow mein maken. Nou, zo een beetje.
Maar die chow mein die je daar eet, die eet je nergens anders zo?
Nou, in ieder geval niet voor mij. Maar goed, dat is misschien mijn liefde voor mevrouw Mevers. Dat ik ook nu vanavond, ook hier wat we hier hebben gehad. De roti, de pom. Maar ja, lekkerder krijg ik het niet.
We hebben bonen, hebben we. BB is dit, hè?
Ja, BB met
bruine
R.
Bonen.
Bruine
BB
bonen met R. Hè? Dat is natuurlijk
alleen
een van de
R is er niet bij.
De R is er niet bij, maar dit is een van de beroemdste gerechten uit de Surinaamse keuken, denk ik, hè? Er zijn zelfs liedjes gemaakt hierover. Ook erg lekker deze. Wat is het geheim van uw BB met R?
Nou, eigenlijk is er geen geheim.
Klinkt goed, jongens.
Maar waarom is die dan zo lekker? Wat stop je erin dat die veel lekkerder is?
Deze BB die we nu hier aan het eten zijn, is klaargemaakt door Gogo. Die zit achter u.
Nou.
Ja, die van jullie is Kogo. Hij is Kogo. Er zitten hier dus twee tamelijk jonge, aantrekkelijke jongens achter mij de hele uitzending al. Als u denkt dat ik enigszins van mijn apropos ben, dan is het om die reden. Ze hebben gewoon braaf hun bordje leeg gegeten. Leuk dat jullie zijn. Jullie koken ook voor mevrouw Mevers. Allebei? Hij. En jij bent de lijfwacht.
Nee. Ik kom ook altijd zo langs.
Oh, jij komt
ook 24 uur langs lopen.
Ja. Zij hebben ook geholpen met het naar boven brengen van het eten. We hebben meer gasten die eten meenemen naar de uitzending. Maar mevrouw Mevers overtreft alles. Die heeft enorme bakken eten laten brengen vandaag. Oké, Gogo, die maakt die BB.
Ja.
Dus die is verantwoordelijk ook voor dit recept.
Ja.
Wil je even aan tafel komen, Gogo?
Kom even zitten.
Kom even zitten en vertel ons even wat jij in je BB doet.
Ik werk al geruime tijd bij mevrouw Mevers Hofwijks. En die heeft mij zeg maar alle kneepjes geleerd hoe ik zeg maar zo'n lekkere bruine bonen kan maken.
Ja, en vertel, hoe gaat dat? Wat is dat?
Ze heeft me als eerst geleerd dat ik zeg maar altijd uitjes moet fruiden.
Ja.
En daarbij gaat een beetje tomatenpuree erbij.
Ja.
En dan wat Surinaamse kruiden zoals pimentkorrel, laulierblad. En zo doe je dan zeg maar de bruine bonen erbij. En dan hebben we daarbij kan je zeg maar allerlei varianten zoals de kip bijvoegen, zaltvlees. En zo'n beetje heb ik het gedaan.
En er zit ook wat groen door, dacht ik, hè, te zien.
Ja,
wat is dat groene?
Als het goed is, de soepoeiri wordt ook wel genoemd de selderij.
Soepoeiri, dus, selderij.
Ja, dus dat is ook erbij gezet, ja.
Ik ben heel gelukkig met deze bruine bonen. Ik vind hem heel erg lekker. Ja. Er is verkeersinformatie.
A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Maasbracht en Roosteren, 6 kilometer. Er is nog altijd maar één rijstrook open. De vertraging is ruim een half uur. Om 10:30 vanavond gaat de rijbaan bij Roosteren opnieuw dicht voor het overpompen van de tankwagen en de bergingswerkzaamheden. Verkeer naar Duitsland kan het beste uitwijken via de grensovergang Venlo. Een ongeluk op de A4 Amsterdam-Den Haag. 10 kilometer tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude-Dorp. Nog een ongeluk, maar dan op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de randweg Dordrecht 2 kilometer. En vanuit Rotterdam naar Breda 7 kilometer tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder. A50 Eindhoven richting Arnhem bij Ravenstein nog 4 kilometer. Als laatste de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Roermond en Maasbracht 5 kilometer. Dik een uur vertraging.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Dit is het programma Mangiare. We zijn er iedere twee weken op vrijdagavond tussen 7 en 8. U kunt natuurlijk reageren, mangiare@ntr.nl. Of twitteren, #RadioMangiare. We hebben net al gepraat met Mevers Hofwijk. Zij is de koningin van de Surinaamse keuken. Zij heeft een garagebox in de Bijlmer, maar waar ze ongelooflijk in Amsterdam, waar ze lekker kookt. We hebben ook al een van haar medewerkers gehoord hier over de bruine bonen met rijst. Nou, u kunt het ook allemaal nalezen op onze website. We willen eigenlijk dooreten, maar we moeten ook praten tussendoor, want daar zijn we voor ingehuurd en dat gaan we ook doen. We gaan nu met Nicolas Kleij, is onze andere gast. Hij is onze favoriete omfietsman. Hij is wijnschrijver voor Elsevier en het AD. En we gaan het hebben dus over vruchtenwijn. En we hadden al geconstateerd, vruchtenwijn is geen wijn. Mag zich geen wijn noemen, zo is het. Vertel, want hoe zit dat?
Dus je hoeft niet druivenwijn te zeggen. Wijn is altijd druivenwijn en anders moet je vruchtenwijn zeggen.
Want, schrijft Tjitske Wierda aan ons, een van onze luisteraars, druiven zijn ook vruchten. Dus eigenlijk is wijn ook vruchtenwijn. Ja.
Ja, maar om de een of andere reden, en dat wist ik ook niet, is er toch een groot verschil tussen druivenwijn en andere. En een van de belangrijkste is, en dat was ook het enige wat ik uit mijn hoofd wist, is dat druiven heel veel meer suikers en heel veel minder zuren hebben dan de meeste vruchten.
Juist.
En die suikers worden omgezet in alcohol, koolzuur en honderden geur- en smaakstoffen. En dat is bij andere vruchten een stuk moeilijker. Vaak moet je suiker toevoegen, omdat er te weinig in zit en ook tegen de hoge zuurgraad. Soms zelfs water, omdat veel vruchten dan ook te weinig vocht hebben. En er zitten weinig voedingsstoffen voor de gisten op de vruchten. Dus je moet ook daar weer mee zitten doen. En
ja, daardoor heeft het de naam omdat het zoet is. En dat het raar alcoholisch is. Hè?
Veel meer gedoe. In principe, als je wat de druif ergens ingooit, kan het wijn worden. Niet de meest verfijnde, maar andere vruchten is het veel meer, veel bewerkelijker. En het laatste verschil is dat druiven wijnsteenzuur bevatten. En dat werkt tegen bacteriën. En het doet ook iets ingewikkelds met de suikers, die splitsen. En dan niet gaan vragen wat het is, want dat snap ik ook niet. Maar het is belangrijk voor de gisting.
Ja, en dat hele proces, dat hele gistingsproces, dat suiker omzetten in gistproces, dat in alcoholproces, dat gebeurt niet bij vruchtenwijnen. Dus eigenlijk is het gewoon een heel ingewikkelde klus. Maar zie je het wel steeds meer terugkomen. Mensen proberen dingen toch om te zetten in vruchtenwijn bijvoorbeeld.
Ja, en mijn schoonvader die altijd aan hobby's begon en daar dan alle boeken en dingen verkocht en daarna niks ermee deed, wou ook een keer gaan wijn maken. En dat was in de jaren 70. En dat was altijd allerlei vruchten, behalve druiven.
Ja.
Dus die is iets wat veel gedaan wordt. Nou, in Engeland heb je natuurlijk ook echte wijn, maar gewoon wat je aan vruchten voor handen hebt, daar ga je wijn van maken.
Ja, we kennen natuurlijk inderdaad de cider van appel. We kennen de poiree van peer.
Ja, die gaan dan nog het makkelijkst van de niet-druifvruchten.
Maar vandaag hebben we voor hele andere dingen gekozen. Ik vertelde al dat in Twente wordt er in een bepaald bedrijf wordt van paprika en tomaatwijn gemaakt.
Oh ja.
Dat moet een vrij hoge hartigheidsgraad hebben. In Amsterdam is er nu een nieuw bedrijf dat zich bezighoudt met afgedankt fruit uit de voedselindustrie. Kortom, is het eigenlijk een goed idee? Ik bedoel, kan het ook lekker zijn, bijvoorbeeld?
Ik heb er helemaal geen ervaring mee, behalve die zilverwasberg. Maar wat ik hoorde van een kennis die ik dan altijd wat vraag als ik iets niet weet, want die weet alles van mij, die zei het grote verschil, behalve dus dat het wat bewerkelijker is om te maken, is dat vruchtenwijnen smaken meestal naar de vrucht waar ze van gemaakt zijn.
Ja.
Kersenwijn smaakt naar kersen, punt. Terwijl druivenwijn, dus gewone wijn, smaakt naar van alles en nog wat en zelden naar druiven. Dus, zei hij, onbeleefd chargerend, vruchtenwijn is saaier.
Ja.
Het heeft niet, om het deftig te zeggen, de complexiteit van
nee, en dus niet dat avontuur.
Nee.
Goed, ondertussen komt een mail binnen van een luisteraar die schrijft over Engelse gemberwijn. Bij het onderwerp vruchtenwijn moet ik meteen denken aan de heerlijke Engelse ginger wine, Grandstead's Ginger, Dark and Mellow. Die drink ik al jaren, ook zeer geschikt als aperitief en onder andere in de wintermaanden verkrijgbaar bij een bepaalde kruidenzaak in een keten met een dubbele kruidennaam in Nederland. Hoe vinden jullie deze omschrijving?
Heel goed, heel sterk.
En gember is reuze hip, dat weet ik dan nog wel. Want dat is goed voor en tegen alles, geloof ik.
Ja, en gemberbier is natuurlijk op dit moment ook enorm populair. We gaan gewoon beginnen.
Ja.
En jij gaat zeggen wat je denkt.
De eerste die ik heb gekregen is de Wat een delicatesse vlierbessenwijn.
Er komen heel veel vlierbessen.
Zoetevolle wijn, nou dat klinkt als reven op oudjaar.
En het smaakt ook als reven op oudjaar.
Ruig en aards en daarna vol en zoet. Met ook weer een aards, wat ruw kantje, om het vriendelijk te zeggen.
Ik vind meteen dat je gaat nadenken waar dat allemaal bij zou kunnen passen. Dan gaat natuurlijk met al die vruchtenwijnen die nu opeens komen een hele nieuwe wereld aan de zogenaamde food pairing
open, ja. Hè?
Nu gaan we moeilijke woorden gebruiken.
Nee, maar ik zou dit toch niet ergens anders kunnen plaatsen dan bij een dessert, deze wijn.
Nou, ik zit nu pom te eten van Mavis.
En past die daar heel lekker bij?
Past die heel lekker bij. Okay. Dat zoete met de kip.
Ja, ik zat meer aan chocolade denken.
Ja.
Omdat het zo stoer, stevig, zoetig rood is.
Ja. Vind wel heel lekker namelijk.
Wat vind jij ervan?
Interessant.
Oh, interessant. Ja. Dat is altijd heel vaag en ook best wel kwalijk.
Iets wat je zegt als er een hele sterke wijnboer achter je staat. Wat vindt u ervan? Interessant.
Op de verpakking staat: deze wijn drinkt u bij feestelijke gelegenheden, maar ook tijdens rustige momenten. Dat is dus een heel breed spectrum aan. Dat is altijd, ook 's nachts eventueel. Het komt uit Dokkum. Het kost €6,65 per fles. Nou. Het is behoorlijk sterk alcoholisch. Dat is dus toegevoegd, die alcohol, denk ik dan, hè?
Nou ja, deels, volgens wat ik heb begrepen. En nou, het is 12,5%.
Dat is zoals wijn, hè, ongeveer?
Nou, de meeste wijn is tegenwoordig wel 14,5%.
Ja, dat is waar. Die zijn steeds alcoholischer geworden. Nou, goed, deze komt er, wat zullen we zeggen, een 6,5.
Nou, laten we niet onaardig zijn. 6.
Oh. Zo, die pakt het. Die Nicolas Klei, die pakt
eruit. Maar het is moeilijk om een cijfer te geven. Ja. Want je zou moeten het binnen vruchtenwijnen vergelijken.
Ja.
Dus.
Ja, nou, we gaan naar de tweede dan. De tweede is roze.
Heel anders van kleur. En die heeft heel anders van kleur.
Kaartje op en er staat wild.
Ja, dat zijn de makers. Wild zijn de makers.
Vers betreffende vrucht, water. Pruim, 12%.
Oh, mooi.
Wild bestaat uit Ruben Nijhoff en Bjorn van de Oude Alder. Het zijn twee jonge jongens. Ze komen uit Amsterdam-West en ze willen daar wijnboer worden. Er zijn mensen met andere ambities. En dit is er een van: wijnboer worden in Amsterdam-West. Ze hebben een pruimenwijn gemaakt van 12% alcohol, gemixt met 15% vijgen, Nicolaas.
Ah.
En dat is misschien ook wat je kunt proeven.
Nu de vijgen zegt, ruik ik ze ook wel, maar het heeft ook wel iets van verregende kartonnen dozen.
Dat klinkt heel aan het. Dat klinkt heel fijn. Verregende kartonnen dozen. Mevrouw Mavis, u drinkt helemaal geen alcohol, hè?
Jawel.
Oh.
Bier.
Maar niet tijdens
geen wijn.
Geen wijn. Wat drinkt u dan? Parbo.
Bier. Nee, ook niet. Oh. Geen bier.
Mag ik vragen wat u dan wel drinkt? Rum. Rum?
Nou, ik heb last van bloedvaten.
Ja.
En als ik dus dikke handen heb, en dan kan ik een shot cognac.
Hup, en dat helpt?
Dat helpt. Binnen 10 minuten.
Ah, dus het is medicinaal dat u drinkt?
Ja.
Dan is het goed.
Dan we drinken toch allemaal medicinaal?
Dat is waar. Dan worden we ook allemaal gelukkig van. Goed, nou, u drinkt geen wijn. In ieder geval, nee. Nicolaas, wat vind je hiervan? Kartonnen doos hebben we al gehad.
We zijn de kartonnen doos en dan is het toch wel dun en behoorlijk zuur. Dat ik toch wel even zo'n rillingje over de ruggengraat krijg. Dus laten we zeggen, ze zijn pas begonnen. En succes, jongens.
Doe je best.
Doe je best.
Het gaat goed bij sterke smaken, zeggen ze zelf, zoals de kaasplank. Het is 7 maanden oud wat we nu drinken. Het bevat geen sulfiet. Het is gemaakt van afgedankt fruit van de groothandel. En de jongens van Wild
dat
zijn bezig.
Dat is een leuk idee natuurlijk.
Ja, dat is een heel goed idee. Ja. Hè? De jongens zijn nu bezig om te crowdfunden. Om brouwspullen en een locatie te organiseren. Ze hebben een actie. Tot 24 april kunnen mensen geld geven. Om die betreffende €11.000 bij elkaar te regelen. De pruimenwijn van Wild.
Net bij kaas. Er zit ook wel een vleugje stinkkaas inderdaad in de neus.
Ik vind hem wel hartiger en prettiger dan die eerste wijn. Dat vind ik er wel aantrekkelijk aan.
Ik ken iemand die ze nu onmiddellijk bij elkaar zou gooien om de zure wat te verdoezelen met het volle rood. En vice versa.
Ja. Zullen we dat eens doen?
We gaan nu ook echt flesjes doen.
We gaan nu alles
mixen. We hebben straks Red Seppi en dat is al gegoten.
Kunnen we die mensen met elkaar in contact brengen?
Oh, het is wel spannend. Ik ga het ook doen. Ja, we hebben nu gemixt 2 soorten. De vlierbessenwijn van Wadden Delicatessen en de pruimenwijn van Wild.
Ik denk dat ze er allebei beter van worden.
Ja.
Ik ben blij dat ik voorlopig geen verjaardag van een oude tante heb. We gaan naar de derde wijn. Dat is Bramenwijn, Nicolaas. Van de wijnmaker De Betuwe in Herveld.
Lichtzoete bramenwijn. Geschikt om te serveren bij het avondeten of als aperitiefje. Betuwse bramen. En het is lekker bij ongeveer echt alles. Zonder kleur, geur en smaakstoffen.
Ja, dat proef je ook wel. De maker heet Teunis van Oort en die vertelt dat er 12% alcohol in zit en weinig zoet, weinig suiker. Hij vertelt daarbij dat voor de Tweede Wereldoorlog er heel veel fruitwijnen werden gemaakt door mensen zoals ik die een overschot aan fruit hadden, maar geen professionele kwekers waren. Deze mensen konden de dure geïmporteerde wijnen uit Duitsland, Frankrijk en Spanje niet betalen. En dus maakten ze voor hun verjaardag hun eigen bramenwijn van restanten fruit. Hij heeft iets vlaks, zou ik willen zeggen, Nicolaas.
Tot nu toe toch wel de lekkerste, want het is echt bramig. Het heeft iets fris zonder dat het zo zuur is als die rosé.
Ja.
Ik vind hem ook wel... ik vind het wel echt een zomers fris glas wijn, dit.
Nou, hij is zonder meer de beste van het zootje. We gaan naar de vierde. Die heb ik zelf nog even snel ertussen...
Oneerbiedig, het is geen zootje.
Nee, sorry. De vierde, dat is iets wat ik kreeg in een vermaard restaurant, de Piloersema Borg in Den Ham, Groningen.
Ja.
En die kreeg ik als aperitief. Het komt van de Waddenkust. Het is, misschien ga jij proeven nou welke vruchten hierin zitten, Nicolaas. Tessje.
Nou.
De wijnboer gebruikt veel aftershave en is in het vat gesprongen, zo te ruiken.
Hij is vrij hoog in de zuren.
Ja.
Keurtje. Hij is echt behoorlijk hoog in de zuren, hè?
Ja, jij noemt dat hoog in de zuren. Ik noem dat gewoon is zuur.
Ja, dat is hetzelfde.
Soms is Peter heel bot, maar dan kan ze het weer zo mooi zeggen. Van hoog in de zuren.
Ik heb gewoon... Ik ben een uiteenlopend landschap. Ja. Mijn karakter dan, hè? Ja, ik weet niet.
Nou ja, ik weet... Ik
heb dit
niet.
Ook de eerste keer geproefd, toen vond ik het heel lekker. Maar nu heb ik ook wat kleine problemen hiermee. Misschien is die te oud geworden.
Ik vind hem zuur. Ja.
Het zijn... proef jij überhaupt de oorsprong, Nicolaas, toevallig?
Een vleugje zeekraal, maar verder...
Het zijn aalbessen en kruisbessen.
Nou, dat zal de zure verklaren,
en
inderdaad.
Ik heb het toen bij de Piloersema Borg gedronken, vond ik het lekker. Dus misschien heb ik hem iets te lang laten staan, maar ik... Ik vind hem nu ook wel zuur.
Hij is wel heel mooi van kleur als het aalbessen en kruisbessen. Het is namelijk echt gewoon een hele mooie wit wijn.
Ja. Ja.
Het is een kijkwijn, geen drinkwijn.
Nou ja, misschien het ligt er ook dat weer aan waar je hem misschien bij gebruikt. Nee, ik vind deze wel heel heftig om een slok te nemen.
Dat excuus, dat doe ik nooit. Wijn moet van zichzelf lekker zijn.
Ja.
En dan kan het bij sommige dingen nog lekkerder worden, maar...
Nee, het moet gewoon lekker zijn.
Ja, dat slijt dus verhaal bang dat we... Leg het maar 100 jaar weg en eet er dan een dode stokvis bij. En dan smaakt het om 5 uur 's middags prima, maar...
Dat doen wij niet aan. Ik ben bang dat vandaag voor het eerst in de geschiedenis alle flessen redelijk vol blijven en dat we niet verder gaan. Ondertussen is de jongste bediende, Janneke Kuiper, is echt serieus waar met een lijststenen bordje aangekomen. Dat is hip anno 2016.
Met daarop 6 druppels.
Ik bedoel 2013, wou ik zeggen. Maar het komt wel een beetje Nordic over, Janneke. Want we gaan over René Redzepi praten. De beroemde chefkok van Noma in Kopenhagen. Lange tijd het nummer 1 restaurant van de wereld. Nu niet meer trouwens. En die gaat nu in een boerderij even buiten Kopenhagen iets nieuws beginnen. Maar tegelijk heeft hij aan de andere kant van de wereld onlangs, de afgelopen maanden in Sydney, een pop-up restaurant geopend.
Ja, was inmiddels alweer gesloten, hè?
Is nu al afgelopen, hè?
Begin april was dat
precies.
Voor het laat.
Wat is er nou? Wat is de kurk waar deze Redzepi qua stijl op drijft? Waar heeft hij zijn faam en zijn naam en faam aan te danken, Jona?
Nou, zijn naam en faam tegenwoordig heeft hij te danken, of is al een aantal jaar aan de hand, omdat hij natuurlijk aan de basis ligt van het alle fanatieke wildplukken wat we allemaal doen.
Ja.
Dat nu ook in Nederland Iedereen lijkt wel aan het wildplukken geslagen te zijn.
Dus hij
zelfs
is...
uit gezonken bootjes worden onkruidjes geplukt... en in de mond gestopt door mensen tegenwoordig. Dus daar ligt hij aan de basis van.
Hij heeft dat aangezet, want hij is altijd aan het wildplukken. Hij heeft eigenlijk alles uit zijn eigen
omgeving.
Dat is gewoon zijn principe.
Dat is hij ooit mee begonnen. Nou, laat ik even bij het begin beginnen. Hij is, komt uit een heel armlastig milieu. Van een vader die. Of ouders die vluchteling waren. In Denemarken terecht zijn gekomen. Vond ik wel leuk om daar even bij te vertellen vanavond.
Ja.
Ze hadden helemaal geen geld. Hij en zijn broer liepen krantenwijkjes om te zorgen dat het gezinsinkomen iets omhoog ging. En ging op school slecht. Zoals wel meer jongens overkwam hem ook. Hij ging niet op school en werd naar de hotelschool gestuurd. Van nou ja, hè, gebeurde hier ook vroeger. Als je nergens meer terecht kon, dan kwam je op de hotelvakschool.
Laat je handen maar
wapperen. Ja, of in het restaurantwezen terecht. Ga jij maar eens een vak leren, jongen. Ja. Nou, dat is hij gaan doen. En hij heeft in de eerste week was er een prijsvraag met een gerecht wat gemaakt moest worden. En baf, hij won het. En sindsdien is hij bevlogen, zoals hij het zelf zegt.
Ja.
En niet zomaar bevlogen. Hij is echt heel erg bevlogen.
Hij is waanzinnig fanatiek. En jij hebt hem ontmoet, toch?
Ja, ik heb hem ontmoet. We hebben 2,5 jaar geleden, toen zijn Nederlandse... toen zijn boek uitkwam, A Work in Progress. Dat was nog niet eens de Nederlandse vertaling die er toen was. Maar het Engelse uitgave daarvan. Toen hebben we hem uitgenodigd voor een lunch. En daar mochten allerlei... mensen zich op inschrijven. Het grappige was dat er ook echt koks uit het hele land daarop afkwamen. We hebben geluncht bij Ron Blauw. Maar vooral, we hebben een wildplukwandeling hier in Amsterdam in het Vondelpark gedaan. Met Edwin Floris. Onder leiding van Edwin Floris, die hier ook wel eens aan tafel heeft gezeten. Onze eigen wildplukman.
Echte wildplukker, hè? Ja.
En Red Zippy die kwam daar eigenlijk tijdens de wandeling, arriveerde die. Die is meteen mee gaan wandelen en er ontspond zich een ontzettend grappig fenomeen. Dat we inderdaad, ik geloof dat we met 120 mensen waren, als een soort slier door dat Vondelpark liepen. Met voorop Floris en Red Zippy die helemaal over ieder grasprietje zich bogen, over ieder blaadje. Nou, echt alsof alles in het Vondelpark eetbaar was, behalve de hondendrollen.
Nou, ja. Je moet er maar zin in hebben.
Ja, maar het was gewoon één groot feest. Heel enthousiast met ze heeft hij daarover verteld.
Nou, is het zo dat Red Zepi heeft met Noma natuurlijk... dat is een enorm statement geworden.
Ja.
En dan zie je ook dat het als een inktvlek over de hele wereld... en zeker Europa uitspreidt zijn keuken. De Nordic Cuisine of de Nordic Kitchen wordt dat genoemd.
Ja.
Nederland ook?
Nou ja, mensen hier in Nederland die adverteren dan met hun restaurant... dat ze de Nordic Kitchen voeren. Nou ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, roep ik.
Want?
Dan. Nou, de Nordic Kitchen, dat is omdat de gerechten... uit de omgeving van het restaurant komen. Dus als wij hier in Nederland de Nordic Kitchen zouden voeren in een restaurant... dan moeten we dat de Lowlands keuken noemen, heb ik al eens gezegd. Hè? Of de Nederlandse, dat vind ik dan beter klinken dan de Nederlandse
maar
keuken.
Maar met alle respect, dit is hetzelfde verhaal als de vorige keer... wat we hadden over Alice Waters. Die zei ook, uit Californië, haal alles uit de buurt.
Ja. Haal alles uit de buurt. Het is natuurlijk helemaal de trend van dit moment. Niet
maar
alleen
zo gek is dat natuurlijk ook weer niet. Als je in Suriname kookt, haal je ook alles uit
precies,
de buurt.
Precies, maar er is natuurlijk een tijd... zijn wij dat helemaal hier in de westerse wereld vooral helemaal kwijtgeraakt. Is het zo dat
alles
als we alles maar invlogen... de meest interessante producten invlogen. Want ook over de Surinaamse keuken... daarvoor vond ik het zo leuk dat Mavis hier... met gewoon allemaal inheemse Surinaamse groenten zit. Die Surinamers weten wel wat ze ermee moeten. Maar wij wisten dat helemaal niet.
Nee.
En nee, toch? En we zijn allemaal hele interessante dingen gaan bedenken. En daar zijn we mee gaan koken. En in restaurants gebeuren de meest interessante dingen. Maar eigenlijk moet je natuurlijk vooral koken met wat je in de buurt hebt.
Ja.
Nou, het hoeft niet eens, maar het is wel het lekkerst.
Zijn naam is nu groter geworden dan hij zelf. Het is bijna met hem aan de haal gegaan. Ik weet niet meer hoe lang je moest wachten om in zijn restaurant te kunnen eten. Maar dat was...
Heel lang.
Ja, dat was niet mals.
En helemaal nu die dicht gaat, hè, want hij is eind dit jaar sluit hij. In Noma, in Kopenhagen.
Ja, en hij gaat nu de hele wereld over om toch zijn woord te verspreiden, als het ware.
Ja, hij doet overal pop-up restaurants. Dus het laatste was dan in Australië. Hij is nu overigens weer terug gewoon in Kopenhagen. Ik denk dat hij de rest van het jaar daar vol gaat maken. Hij heeft een boerderij gekocht vlak buiten Kopenhagen. Of echt aan de rand. En daar gaat hij al zijn eigen groenten ook verbouwen.
Ja.
En daar gaat hij natuurlijk ook weer een restaurant bij beginnen.
We gaan proeven wat een
ik van de
twee...
Ik wil nog één ding vertellen, want ik heb echt een waarvan ik, omdat ik een boek bij me heb van wat uit het restaurant van Recepi vandaan komt. Klaus Meijer heeft een plukalmanak geschreven. En iedereen is daar zo mee bezig nu. En dit vind ik vind namelijk echt zeer de moeite waard. Dit boek veel mooier dan heel veel boeken die er nu verschijnen. En eigenlijk weet niemand dat het eigenlijk bij Noma vandaan komt. Dus ik vind dat mensen dat mogen weten.
Onze jongste bediener Janneke Kuiper die heeft iets gemaakt. Een van de twee gerechten die te maken zijn van Recepi. Op een lijststenen bordje liggen een paar kleine hoopjes toestand.
Ja.
En ik wou zeggen, als ik zeg maar in een restaurant dit voorgeschoteld zou krijgen, zou ik zeggen, wat een aanstelleritis.
Ja.
Maar dat is wel het idee, hè?
Dat is wel het idee. En ik denk ook dat... Je hebt altijd de genieën, de mensen die heel anders kunnen denken. Dat moeilijke jongetje in de klas, René, die ineens briljant blijkt te kunnen koken. Maar het is misschien wel zo dat dat echt one of a kind is. En dat je dat vooral niet moet proberen thuis na te doen. Mm-hmm. Want een soort bezetenheid die in hem zit, die heb ik helaas niet. Ik ben er nogal secundair reagerend fenomeen. Ik doe altijd alles heel
maar
rustig
aan. Maar wel een
fenomeen. En René Redzepi, die slaapt zo min mogelijk, is zo min mogelijk bij zijn vrouw en zijn kinderen en staat altijd maar ofwel achter in de keuken of hij zit in een vliegtuig naar een of ander ver oord.
Dit klinkt als een echtscheiding.
Ja, nou ja, als je daar de tijd voor hebt in dat huwelijk, dan zou dat misschien kunnen gebeuren. Ja. Maar nou ja, in ieder geval, ik ben dat oeuvre ingedoken. Ik wilde eerst heel graag iets voor. Want wat doet hij? Hij neemt een ingrediënt, dat is weliswaar bij hem om de hoek uit de berm geplukt. Maar hij verandert dat helemaal. Hij droogt het, hij verpulvert het. Hij doet er iets mee, maakt er dan vervolgens... stopt hij het op 62 graden in een vacuüm. Nou, al dat soort technieken die je zelf thuis nooit doet. En dan ziet het er niet meer uit zoals dat plukseltje... wat je uit de berm hebt geplukt. Maar dan is het een heel ander tafereeltje geworden. En dit gerecht, wat gewoon een langoustine is... met een emulsiesaus, een op mayonaise lijkende saus... alleen zit in deze saus geen ei.
Maar zeewier?
Zeewier zit er heel klein beetje bovenop. En roggebrood zit er ook een heel klein beetje bovenop.
Ja.
En dat moet voorstellen, want in Noma kreeg je dit op een verwarmde steen... Echt een steen.
Oh, daarom heb je voor lijststeen gekozen.
Daarom heb
vandaag.
Ik voor lijststeen gekozen om nou uit mijn eigen tuin wat van die vieze kinderstenen te halen. Leek mij niet een goed idee. Het moet toch ook een beetje health
Janneke
en safety blijven.
Goes Nordic, ja. Mensen.
Dus collega Francine, die wel degelijk Deense links in haar heeft, had uiteraard lijststenenbordjes waarop dit heel mooi tevoorschijn komt. Die langoustine is het best te herkennen als een langoustine. Dat is gewoon echt het staartje van de langoustine.
Maar het gaat om de cuisson van de langoustine.
Ja, dat wordt vrij duidelijk uitgelegd. Die moet 2 minuten aan één kant, 10 seconden aan de andere kant. Dan, je moet hem, hij ligt hier op het plaatje wat ik ervan heb, ligt hij recht. Als ik dat zelf deed volgens die instructies, trok die krom. Dus ik heb er stokjes doorheen gedaan. Ja. Ooit een tip van Johannes van Dam. Zo kun je ook worstjes recht houden bijvoorbeeld. Saté-stokjes doorheen gedaan. Nou goed, die heb ik er uiteraard weer uitgehaald. En dan liggen er dus druppeltjes van die oestermayonaise, zo noem ik het maar eventjes. Dat zijn een soort vlekjes op de rots, zoals je die wel ziet en waarvan je dan denkt, hebba. En die zijn dan nog wat viezer gemaakt, zeg maar, de look daarvan... door dat gedroogde zeewier wat is verpulverd... en een soort croutonnetjes, inimini, van roggebrood. Brabants roggebrood.
Laat me even een rondje doen, want we hebben nog maar 1,5 minuut. Ja. Nicolas Kleij.
Het smaakt als een zucht van de ziedende zee.
Och, nou, jeetje mina, man. Die poëzie hier in dit programma. Mavis.
De langoustine zelf smaakt goed.
Ja, precies. Maar dan, de rest niet?
Nee. Ze schudt nee.
Ze durft geen ja te zeggen, nee te zeggen op de radio, maar de rest niet. Oké. Okay.
Ik vind het ontzettend lekker.
Ik ook.
Ja, de ziedende zee was ook positief bedoeld.
Ja, dat was duidelijk.
Ontzettend lekker. En ik ben dan inderdaad, is het leuk om te zien met wat hij doet... hij maakt van inderdaad een oester, die emulsie... om te zorgen dat je daar met wat zeewier en saus bij hebt. Ik vind dat bijzonder lekker. Mm.
Ik vind eigenlijk alleen maar de opmaak of zeg maar de manier... dat het zo klein is. Doe mij maar gewoon een echt bordje met langoustines.
Precies.
Ja, dat is aanstellerig, hè?
Ik zou zelf, en mijn visboer ging ook een beetje dood van binnen... toen ik zei dat ik dat met zo'n mooie oesters ging doen. Ik zou nooit ik heb echt nog nooit van die mooie oesters opengemaakt en dan in mijn blender gegooid.
Nee, je wil die oesters gewoon lekker uit die oesters.
Oh, er is niks mis met
praten een jullie hier even over door. Want ik moet zeggen dat Bureau Buitenland er zo aankomt. Linda Vlassenrood is daar de gast. Zij is onderzoeker. Ze schrijft over het Almere van China, het vissersdorp Shenzhen. Zometeen na 8:00. Ik dank jullie allen voor jullie komst. Er is nog een hele leuke mail van Paul Doutsenberg. Zijn vader maakte vruchtenwijn. Dat schijnt hele goede wijn geweest te zijn. We zetten dat ook maar op de site, denk ik. Over 2 weken, dan zijn we er weer. Dank jullie allemaal. En eet smakelijk.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NPO Radio 1.
Amsterdam groeit met zo'n 10.000 inwoners per jaar. Vooral jonge, blanke, hoogopgeleide. Juppen.
De politiek maakt voor jou de weg vrij om hier een woning te kunnen kopen waar een gewone Amsterdammer geen kans toe heeft.
Ze trekken de oude arbeidersbuurten in.
Maar vindt u nou echt dat ik terug moet naar Rotterdam?
Waar niet iedereen blij is met hun komst, merkt radiomaker Maartje Duin.
Jij neemt gewoon dat plekje in.
Zondagavond om 9 uur in Radio Doc, de moord- en brandbuurt.
Anders van Dammerbrug is niet meer wat het was.
Over de integratie van de JUP.
Op NPO Radio.